Afgelopen week is het best gemorreld aan ons geloofssysteem. Bij Nella en bij mij thuis. Toen wij donderdagmiddag thuis kwamen, was er al iemand geweest. En die had het slot eruit gehaald. En die was in elke kamer geweest, de boel overhoop gegooid en het nodige meegenomen. Zonder afspraak. En oftewel ingebroken en de hele boel best een boel meegenomen. En dan heb je in eerste instantie heb je zo van, moet je een hoop regelen, hè? Je moet de politie bellen. Wie heeft dat wel eens meegemaakt? Dat zijn er te veel. De rest hoop ik dat het nooit meemaakt. Dat zijn geen leuke dingen, hè? Dan herinner je dat. Dan moet je de politie bellen, moet opgenomen worden. Verzekeringen, de slotenboer die komt er een nieuw slot op zetten. Dag later komt de regisseur. 10 keer hetzelfde papier invullen met wat je allemaal kwijt bent. 10 keer hetzelfde papier natuurlijk. Met dezelfde inhoud. En als dat allemaal een beetje gedaan is, dan ga je ook lopen nadenken. Tenminste, ik en Nella ook. Ieder doet dat op zijn eigen manier. En denkt van, hoe zit dat nou met ons christenen? Als wij gaan slapen 's avonds, ik zeg niet elke avond, regelmatig, dan bidden we. En dan bidden we, Heer, bescherm ons. Want wij geloven in bescherming. Wij geloven dat er engelen zijn. Wij geloven dat die over ons waken. En toen dacht, hebben die dan een snipperdag gehad of zo? Waren die er even niet? Maar eigenlijk is het toch wel zoiets van, klopt het nou wel? En waar is mijn geloof dan nog wel, ja, echt of... En ik wil het ook niet wegpoetsen. We hebben zo daar al heel wat over gepraat, Saampjes. We willen er niet luchtig overheen doen. Zo van, nou ja, het is toch wel fijn dat ze dat en dat en dat niet mee hebben genomen. We zijn echt wel beschermd. Nee, ze waren binnen. En dat was niet de bedoeling. En het is misschien niet het grootste ding wat je in het leven kan overkomen. Maar toch brengt het je weer terug bij hele basic dingen van wat doet geloof nou met je leven. En wat doet nou vertrouwen in God en dat hij je beschermt en dat hij je bewaart en enzovoorts, enzovoorts. En er nog niet een antwoord op. Als ik heel eerlijk ben. We zeiden wel tegen elkaar wat we wel, ja, eigenlijk best wel fijn vinden. We zijn niet boos of zo. Of dat kan je ook wel eens hebben, hè, dat je dan denkt van ze moeten eraf blijven. Weet je wel, en dat je dan helemaal upset wordt. Maar dat die vragen... onbeantwoord, die zitten er wel. Nou, dat zeggen ze wel eens, het leven is een leven van overgeven. Ja, geloof ik gelijk. Maar we hebben wel meegezongen zojuist. Van, Heer, ik geloof. Ik geloof wel. Ik doe het wel. En we aanbidden wel. En soms komen ze toch in je huis. Het gaat je deur niet altijd voorbij. Dat hebben we weer gemerkt van de week. 5 juni, even naar vandaag, hebben we het gehad over dat wij gemaakt zijn naar zijn beeld. Dat we we echt op God lijken. En dat hij met grote zorgvuldigheid ieder van ons heeft gemaakt. Dat hij daar de tijd voor genomen heeft. En hoe meer ik daarover nadenk... Want ook bij het voorbereiden van zijn preken vandaag, denk je daar weer over na, dacht ik van, hij heeft ons niet zomaar gemaakt. Nee, hij heeft ook bedacht dat u en ik in deze tijd thuis horen. In dit land. In deze plaats. In deze omstandigheden. Waarom? Dit past bij u en bij mij in de tijd waarin we leven. Daar heeft hij van tevoren zorgvuldig over nagedacht. En we zagen toen ook dat we... feitelijk representanten zijn van hem. Zoals hij relatie had met de Vader, zo mogen wij relatie hebben met de Vader. Dat was 5 juni. En toen kwam 17 juli, de volgende, toen zagen we van, ieder mens is uniek, weet het nog? Echt uniek, bijzonder speciaal. En dat is een fantastische boodschap als je die voor jezelf ontvangt, maar die geldt ook voor je buurman of buurvrouw. Die is ook uniek. Dus als je van jezelf weet, gelooft, accepteert dat je uniek bent, bijzonder, speciaal, dan geeft dat ook een verantwoordelijkheid naar die ander toe. De manier waarop ik daarnaar kijken mag, moet. En we hebben toen, weet u nog, dat offer van Jezus hebben we het over gehad, hè? Bloed van Jezus. Dat was kracht, kracht, wonderbare kracht in het dierbaar bloed van het lam. En we hebben toen gezien dat dat een lastige boodschap is. Want die ander die doet niet altijd precies wat ik wil. En als die ander niet precies doet wat ik wil, dan ik de neiging krijg om controle te gaan uitoefenen. Ik wil er de grip op hebben. Als ik er geen grip meer op heb, dan raak ik misschien wel in paniek. Dat kan niet de bedoeling zijn. Dus we moeten die paniek bij hem brengen, die grip. God is groot genoeg om met elk mens zijn weg te gaan. En wat is dan de sleutel? Nou, liefde. In alle eenvoud is dat het volmaakte liefde drijft de vrees uit. En we zagen dat we ook in dat opzicht een bouwwerk zijn. We zijn er nog niet. We zijn onderweg. Misschien wordt het gebouw wel nooit af en pas later wanneer we boven zijn. Maar er wordt wel gebouwd. We gaan van goed naar beter. Of van heel goed naar nog een stukje beter. We zijn onderweg. Een bouwwerk. Vandaag wil ik stilstaan bij een verhaal wat er niet zozeer op verder gaat, maar misschien wel toch ook weer op inzoomt. Het verhaal van Kain en Abel. En voor we dat gaan lezen, dat is een heel bekend verhaal, heb ik een vraag. Ken je dat wanneer je jaloers bent? Herken je dat in je eigen leven? En wat doe je dan? Wat gebeurt er dan? Hoe uitzicht dat? En hoe ga je daar dan mee om? Hoe reageer je daarop? Gebeurt er nou van binnen? Maar het gaat ook vandaag over voorkomen. Want in het christelijke leven is het vaak, misschien wel te vaak zo, dat we reageren op dingen. Maar je zou feitelijk aan de voorkant, ja, dan komt dat woordje grip misschien weer, er grip op willen hebben. Weet je wel, dingen voorkomen. Genesis 4. Genesis, bekende verhaal van Kain en Abel. Ik dacht zelfs toen ik het aan het voorbereiden was, ik denk, ja, weet je, als ik het nou alleen maar voorlees, we weten het allemaal al lang waar het over gaat natuurlijk. Kain sloeg zijn broer dood en dat had hij niet moeten doen. Dat was fout. Dus als we dat dan niet doen, dan hebben we de les voor vandaag wel weer gehad. Maar we gaan eens kijken. Adam had gemeenschap met Eva, zijn vrouw, en ze werd zwanger en baarde Kain en zei, ik heb een man van de Heere gekregen. En ze baarde opnieuw, zijn broer Abel. Abel werd herder van kleinvee en Kain werd bewerker van de aardbodem. En het gebeurde na verloop van dagen dat Kain van de opbrengst van de aardbodem aan de Heer een offer bracht. Ook Abel bracht een offer, van de eerstgeborenen van zijn kleinvee en van hun vet. De Heer nu sloeg acht op Abel en op zijn offer, maar op Kain en op zijn offer sloeg hij geen acht. Toen ontstak Kain in grote woede en liet hij zijn hoofd zakken. En de Heer zei tegen Kain, waarom bent u in woede ontstoken en waarom heeft u uw hoofd laten zakken? Is het niet zo dat u, als u het goede doet, uw hoofd kunt opheffen, maar als u niet het goede doet, ligt de zonde aan de deur? Naar u gaat zijn begeerte uit, maar u moet over hem heersen. En Kain sprak met zijn broer Abel en het gebeurde toen ze op het veld waren dat Kain zijn broer Abel aanviel en hem doodde. En de Heer zei tegen Kain, waar is Abel, uw broer? En hij zei, ik weet het niet, ben ik de hoeder van mijn broer? En hij zei, wat hebt u gedaan? Er is een stem van het bloed van uw broer dat van de aardbodem tot mij roept. Nu dan, u bent vervloekt. Weg van de aardbodem die zijn mond heeft opengedaan om het bloed van uw broer uit uw hand op te nemen. Als u de aardbodem bewerkt, zal die u zijn volle opbrengst niet meer geven. U zult dolend en dwalend over de aarde gaan. En Kain zei tegen de Heer, maar mijn misdaad is te groot om vergeven te worden. Zie, u verdrijft mij heden van het aangezicht van de aardbodem en ik zal voor uw aangezicht verborgen zijn en dolend en dwalend over de aarde gaan. En het zal zo zijn dat al wie mij tegenkomt, mij zal doden. Maar de Heer zei tegen hem, Daarom zal al wie Kain doodt zevenvoudig gewroken worden. En de Heer merkte Kain met een teken, zodat niemand die hem tegenkwam hem zou doden. Toen ging Kain weg van het aangezicht van de Heer en hij woonde in het land Not ten oosten van Eden. Wat een afschuwelijke zin aan het eind van zo'n stuk. Toen ging Kain weg van het aangezicht van de Heer. Je zal maar weggestuurd worden en ik zie hem als het ware een soort van gaan weg van het aangezicht van de Heer. Dan ben je uit de aanwezigheid van God. Dan ben je weg. Dolend en dwalend. Dat is eigenlijk verschrikkelijk. Wel beschouwd. Wat ik al zei, wat zitten daar nou voor lessen in? Hij had het niet moeten doen. Het was stom. Had hij het maar nooit gedaan, denk ik, dat hij achteraf heeft gedacht. Misschien. Wie was die Kain? Wat ik zo mooi vind, bijzonder vind, is wat er in het eerste vers al staat. De moeder van Kain, Eva werd zwanger. En ze baarde Kain en ze zei, ik heb een man van de Heer gekregen. God schonk een zoon. God schonk een kind wat, ja, van God was. Weet je wel? Weer terugdenkend, waar hij over had nagedacht, uniek. Aan Eva en Adam gegeven. De eerste zoon. Wat een feest zal dat geweest zijn. En daar bleef het niet bij, er kwam er nog een. Abel. Toen was het al een behoorlijk gezin. Een vader, een moeder en twee zoons. Geweldig was dat. En van God ontvangen. En God leefde met dat gezin, met die man en die vrouw en die kinderen. En dan lezen we hier dan op enig moment, wanneer ze groter geworden zijn, dan zie je dat Abel die gaat aan de slag. En die wordt een herder, die gaat iets met dieren doen. En Kain niet, die doet iets met gewassen en radijsjes of zo. Hij wordt een bewerker van de aardbodem. En beide gaan ze op enig moment een offer brengen. Dat is wel grappig om te zien, ze brengen een offer. Niemand, althans in de Bijbel, staat niet dat ze dat moesten doen. Dat zat denk ik al een soort in het systeem. Staat daar ook niet zo. Het offersysteem was helemaal nog niet ingesteld, maar ze gingen wel offeren. In de relatie met God, dank je God. Offer je iets, doe je wat terug, kom daar straks nog op terug. Want dat is niet veranderd, dat geldt ook voor ons nog steeds. En Abel offerde iets van dieren en Kain die offerde iets van het gewas. En ik zat me af te vragen, wat was er nou niet goed? Want we lezen dat het offer van Abel aangenaam was voor God en dat van Kain niet. Eerste gedachte die bij me opkwam, was zomaar een gedachte was van, heeft dat dan te maken met het feit dat Abel offerde en dat er bloed vloeide? Weet je, er moest tenslotte bloed vloeien in die offers. Zou dat het zijn dat het offer van Kain daarmee ongeschikt, onvoldoende, beneden de maat was? Staat er niet? Denk ook niet dat het zo is. Als ik heel eerlijk ben, als we de hele cultuur van het offeren doorlezen, zien we dat er ook graanoffers gebracht moesten worden. En die waren ook aangenaam voor God. Dus daar zit het hem volgens mij niet in. En niet in dat offer van de aarde. Wat we wel zien is dat, en dat staat er wel expliciet, dat Abel offerde van de dieren het hele beest, met name het vet. Dat is wel mooi. Als je de latere, duurde nog een hele poos, offeren cultuur doorleest, dan zie je dat juist dat offeren van het vet heel belangrijk was. Dat was het geuroffer voor God. Het vet werd aan God gegeven. Abel deed dat al. Dus het zat er al vroeg in, om het maar eens zo te zeggen. Als het hem nou niet in het offer zat, waar zat het hem dan wel in? Wat was het dan wat niet goed ging? Of waardoor God dat offer van Kain niet, ja, daar niet blij mee was. Laten we lezen. Want de Bijbel geeft wel een aantal dingen daarover weer. De Heer sloeg acht op Abel en op zijn offer, maar op Kain en zijn offer sloeg hij geen acht. Wat gebeurde er toen? Kain ontstak in grote woede en liet zijn hoofd zakken. Waarom zou Kain boos geworden zijn? Wie? Wat zeg je? Jaloers, jaloers. Kan, zeker. Afgewezen, hij kan zich heel erg afgewezen hebben gevoeld. Dus absoluut, ja. Wat nou meer? Waarom zou je boos worden? Hij vond het onredelijk. Nou, kan. Dat is allemaal heel goed mogelijk. Feit is, hij werd heel erg boos. Misschien voelde hij zich trouwens ook wel betrapt. He, dat is net als met kinderen, die kunnen soms ook heel boos worden en denken, ah, papa heeft gelijk. Of mama heeft gelijk. Maar zo kan het gaan. Hij werd heel erg boos, in grote woede. En hij liet zijn hoofd zakken. Nou, als je zo door het leven gaat, zou mijn moeder zeggen, dat is niet goed. Het hoofd omhoog en het hart naar boven, want hier beneden is het niet. Hij liet zijn hoofd ook nog zakken. En God sprak hem aan op het feit dat hij niet het goede had gedaan. Want dat is wat God... Wat ik trouwens bijzonder vind, is van... daar is een man die op de een of andere manier dat offer niet goed doet, maar God praat wel met hem. Het is niet zo dat je, als je dingen verkeerd doet, dat God zich dan terugtrekt. Dat doet hij helemaal niet. Die komt naar Kain toe en die... praat met hem. Ze hebben het er met elkaar over. Kain praat met God. God praat met Kain. En dan zegt God, is het niet zo dat, waarom bent u in woede ontstoken? God vraagt van, waarom ben je nou zo boos? En waarom heeft u uw hoofd laten zakken? Wat is daar nou de reden van? Weet je, is het niet zo dat als u het goede doet, u uw hoofd kunt opheffen? Kom op, man. Als je het goede doet, hoef je niet boos te worden, dan hoef je niet aangevallen te worden, hoeft het niet onredelijk te zijn, hoef je niet afgewezen te voelen, dan is het oké. Maar als u niet het goede doet, ligt de zonde aan de deur. Dit is een interessante. En ik pakte hem niet gelijk, moet ik bekennen. Als u niet het goede doet, ligt de zonde aan de deur. Hier staat niet, als je het verkeerde doet... Hier staat als je iets nalaat om te doen. Als je het goede nalaat, dan gebeurt er ook wat. Je kan zeggen, je hebt toch niks verkeerd gedaan? Hoor je dat wel eens, weet je wel, dat je zo... Ja, maar ik heb niks verkeerd gedaan. Nee, maar heb je iets goeds gedaan? En hier staat van, Kain had het goede moeten doen. Hier staat niet dat hij het verkeerde moest nalaten. Hier staat van, als je het goede niet doet, dan ligt de zonde aan de deur. En naar u gaat zijn begeerte uit. Zonde ligt aan de deur. Zonde is niet iets wat je overkomt. Zonde is een actief ding. Is een actieve geest die jou, die mij te pakken wil nemen. Die ligt aan de deur te wachten tot ik even niks doe. En als ik even niks doe, dan denkt hij, ah, die is van mij. Die ga ik beloeren. En als het... lukt, dan neem ik hem te grazen. Dus christendom is actief, vraagt actie, vraagt het goede doen. Ja, dat is het. En niet het goede doen, passief zijn, is feitelijk synoniem voor kwaad doen, zou Jesaja zeggen in het 13e vers van het eerste hoofdstuk. Of het 17e, daar staat op, en daar moeten we mee ophouden. We moeten leren om goed te doen. We moeten het recht zoeken, zegt Jesaja. En wat is dat dan? Nou, de verdrukte helpen, de wees recht doen, de rechtszaak van de weduwe bepleiten. En dit zijn voorbeelden waarin je je christendom actief inhoud kunt geven. aan de bak. Hij spreekt Kain daarop aan. En feitelijk zegt hij daarmee ook van iets over de houding van Kain in dat offeren. En ja, misschien nog een keer, hè, er staat niet precies wat er verkeerd of fout was aan dat offer, maar iets klopte niet. Iets klopte niet, anders was God blij geweest. Het was onvolkomen op de een of andere manier. Nou, horen offers nu bij ons christelijke leven? Ja, ook nu nog. Die horen bij ons christelijke leven. Ook wij hebben offers te brengen. Wat voor offers brengen wij als christen? Lofoffers. Geestelijke offers, wat zijn dat? Oh, lees maar in de Bijbel. Dat zal ik doen. Dankoffers hoor ik. Ja, wat nog meer voor offers? Tijd. Wie riep daar geld? Niemand zeker. Oh wel, hoorde ik het toch goed? Ja, financiën. Offers. We hebben offers te brengen. Feitelijk roept de Bijbel ons op om ons leven zelfs te offeren. Romeinen 12 vers 1. Hè? Breng je leven als een Gode welgevallig offer. David zegt ergens in het Oude Testament, in de Koningen, van eigenlijk moet je zelfs niet een offer brengen wat je niets kost. Een offer kost je wat. In welke vorm dan ook. Of het dan geld of tijd of dat je over je eigen ongenoegen of wat dan ook heen moet stappen. Soms maar een offer is een offer en we weten ten diepste gewoon wat een offer is. Het kost je wat. Het leven, ook van christenen, bekeerde mensen, is een leven waarin een offeren een belangrijke plaats heeft. En ik vond het ook wel interessant, nog eventjes toch over die vers 7, dat de zonde aan de deur ligt. Hier staan twee dingen naast elkaar. Als je niet het goede doet, ligt zonde aan de deur. En er staat er achteraan, naar u gaat zijn begeerte uit. Weet je wel, er komt geheid strijd. En ja, en dan wordt het die wisselwerking, hè. Dan is het maar de vraag waar je hart wel naar uitgaat. Als je hart niet uitgaat naar het goede doen, waar gaat je hart dan wel naar uit? En er staat, en we moeten dat niet toelaten. Nee, sterker nog, we moeten er gewoon over heersen. U. Niet God, u. Er staat dat u. Wij. Ik. U. Wij moeten heersen over de zonde. Dat is een opdracht die wij hebben gekregen. En dat kan. En in ons geval helemaal. Want Jezus is aan het kruis gegaan voor diezelfde zonde. Geloof is actief. Dat brengt ons ook bij, denkend weer aan Kain. Wat had Kain moeten doen? Kain keek naar Abel. Naar wie had hij moeten kijken? Naar zichzelf. Hij keek naar die ander. En daar was hij jaloers op. Die heeft het niet goed gedaan. Hij had naar zichzelf moeten kijken. Want God sprak tot hem. Overigens is dat natuurlijk een hele vreemde. Hij heeft later Abel doodgeslagen, terwijl God wat tegen hem zei. God attendeerde hem op zijn houding en hij ging zijn broer doodslaan. Dat is raar. Dat is raar. Wat jaloezie niet met een mens kan doen. De vraag is van, hoe breng ik zelfcontrole, om dat woord te gebruiken, in mijn leven aan? Hoe zorg ik ervoor dat mijn geloofssysteem op orde blijft? Hoe zorg ik ervoor dat ik in de goede verhouding kom en blijf met God? Hoe zorg ik ervoor dat ik naar mezelf kijk en niet naar anderen? Mijn relatie met God moet ik scherp houden en weet u, ik hoef niet voor Abel te zorgen, toch? Ja, of toch misschien wel? Beetje misschien, of soms wel en soms niet? Kain luisterde niet naar God. Vers 7 gaat in de Bijbel naadloos over in vers 8. U moet over hem heersen, zei God. En dan staat er in vers 8, en Kain sprak met zijn broer Abel en het gebeurde toen ze in het veld waren dat hij hem doodsloeg. Ik zou, het kan niet, hè, maar ik zou graag wat meer ruimte tussen die tekst 7, vers 7 en 8 willen hebben. Tussen vers 7 en 8 zit niks in de Bijbel, maar feitelijk beschrijft die ruimte tussen die twee versen de tijd waarin Kain zich had kunnen bekeren. En dat is wat had, ja, feitelijk had moeten gebeuren. Als God je aanspreekt, dan kan het zijn dat je moet bekeren. En als je bekeren moet, dan sla je broer niet meer dood. Nou zult u zeggen van, maar ik sla mijn broer niet dood. Wie van jullie heeft dat ooit gedaan? Niemand, hoop ik. Nee, dat heb je me nog nooit gedaan. Hij heeft Abel wel heel definitief uit zijn leven gebannen. En soms doen wij dat ook. Mensen niet doodslaan, maar wel uit ons leven wegzetten. En dat is ook van ons afduwen. In ons hart afstand nemen daarvan. Weg met die Abel. Die zit me in de weg. Daar heb ik last van. Die is beter als ik. Daar ben ik jaloers op. Dus duw ik hem van me af. Dan heb ik er geen last meer van. Tussen 7 en 8 zit de ruimte van bekering. Hij luisterde niet. Hij doodde zijn broer. God was niet blij. We kennen het verhaal. We hebben het gelezen. En het gevolg kennen we ook. Ook hij werd vervloekt door God. Hij moest weg van zijn geboortegrond. Hij kreeg overigens wel het teken. Bijzonder is dat. Hij zei van, als u me wegstuurt, God, dan ga ik naar een hele andere plek, maar dan gaan ze zien dat ik een moordenaar ben. Dat is raar. Als ik nou iets doe wat niet goed is en ik ga naar Overijssel, zouden ze dan daar zien dat er iets niet goed is met mij? Je neemt het blijkbaar mee. Kain was daar bang voor dat hij herkend zou worden als moordenaar. En God reageert daar ook weer op. Die zei, ja maar wacht, ik ga wel een teken op je hoofd zetten. Een soort tattoo of zo, denk ik. Om ervoor te zorgen dat je herkenbaar wordt. En het mag niet gebeuren dat ze jou dood, ook daarom doden. Maar hij werd wel verbannen van zijn akker. Mocht zijn beroep niet meer uitoefenen. Er zou geen voldoende opbrengst meer van de aarde zijn. Wat een enorme straf was dat voor Kain ook. En natuurlijk was zijn misdaad groot en had hij, dat was echt afschuwelijk wat er allemaal gebeurde. Maar hij werd ook wel gestraft. Nog erger dan een Bedouïne bestaan was zijn toekomst. Dolend en dwalend, staat er twee keer geschreven in het stukje, zou hij over de aarde moeten gaan. Dolend en dwalend. En dan hebben wij het gelukkig gehad over genade vanmorgen alweer. Toen dacht ik, wauw, er is wel, je kunt heel veel misdaan hebben, er is gelukkig wel genade. Maar er is ook iets als een effect op zonde. Je kunt dat niet zomaar zeggen van, nou, als ik heel ver wegloop, dan is het ook weg uit mijn leven. Niet. De Bijbel zegt in Job, voor de lezers die dat mooi vinden, Job 15 vanaf vers 20, 6 versen lang, dat wanneer een goddeloos mens leeft, dan heeft hij zijn hele leven met moeilijkheden te kampen. En dan wordt het gezegd dat je dolen en dat je gaat dwalen en dat er feitelijk ook altijd angst is voor mensen. En dat, moet ik zeggen, is zelfs in mijn eigen leven ook herkenbaar. Weet je wel, dat als je dingen verkeerd doet, dan denk je dat iedereen dat ziet. En eigenlijk ten diepste word je een beetje bang voor mensen. Ja, dat is niet de bedoeling, hè. Ik heb opgeschreven hier, vervreemding van God leidt tot vrees voor andere mensen. Daarom moeten we nooit vervreemden van God. Kain gaat protesteren. En dan zegt hij tegen God dat hij eigenlijk wel zijn bescherming wil. Hij wilde Abel niet beschermen, maar toen het fout ging met hemzelf wilde hij wel dat God hem beschermde. God deed het nog ook. Hij deed het nog ook. En dan gaat hij weg naar het land Not, ten oosten van Ede, het huidige Irak. Hij stelde een interessante vraag. Ik kom er nog even op terug. Ben ik nou de hoeder van mijn broeder? Ben ik nou de herder van mijn broer? Ben je dat nou of ben je dat nou niet? Hoe zit dat nou? En dan maak ik het maar even ietsje breder. Gaat het niet alleen over mijn echte broer, waar ik er 3 van heb en anderen misschien meer of minder. Maar gaat het ook over, hebben we nou zorg voor elkaar? We zijn ook elkaars broers en zussen. Zo was het geloof ik, Reijer, hè? We zijn elkanders broeders en zusters. Ben ik daar de hoeder van? Van een ander? Moet ik daarvoor zorgen? Interessante vraag. Is het alleen maar een woordspeling als hij dat zo zegt? Ben ik mijn broedershoeder? Of zit er meer achter? Nou, ik denk, in zekere zin dragen we verantwoordelijkheid voor onszelf. Als we grote jongens en meisjes geworden zijn, zegt Ezechiël, dan ben je zelf verantwoordelijk voor wat je doet. En als je fouten doet, dan draag je daar dezelfde verantwoordelijkheid, de verantwoording voor. Punt. Lange rust. Is het daar dan helemaal mee gezegd? Nou, nee. Want het gaat ook in ons leven niet altijd goed. Ook in mijn leven niet, in uw leven gaat het ook niet altijd goed. En Paulus zegt dan, wanneer hij aan de Galaten schrijft. Even kijken hoor. Broeders, ook als iemand onverhoeds tot enige overtreding komt, en dat gebeurt dus, dan moet u die geestelijk bent zo iemand weer terechtbrengen in een geest van zachtmoedigheid. Houd intussen uzelf in het oog, opdat ook u niet in verzoeking komt. Je kunt als christen vallen, moeite hebben, er is zoiets als struggle of life, en dan hebben we elkaar keihard nodig. Galaten 6 vers 10 zegt, laten we dus, terwijl we gelegenheid hebben, goed doen aan alle, maar vooral aan de huisgenoten van het geloof. Kijk, weet je, in het ideale plaatje zijn we allemaal geestvervuld, leven we allemaal ons christelijke leven vol van de Heilige Geest. Maar het spoor van de Geest zijn we wel eens bijster. En als we het spoor van de Geest bijster zijn, dan hebben we iemand nodig die ons weer op dat spoor van de Geest brengt. Als we door de Geest leven, laten we dan ook door de Geest wandelen, zegt Galaten. Weet u, in het Oude Testament was er een echte broederplicht, moest je voor je broer zorgen. Gewoon letterlijk, denk maar even aan het losserschap. Als er wat met je broer gebeurde, in voorkomende gevallen, had je moeite trouwen met je schoonzus. Gefeliciteerd ben je. Daar heb ik er een paar van. En daar heb ik zo mijn ideeën bij. En dat hoeft nu niet meer, maar het laat wel iets zien over de zorg die ze voor broers hadden. En dat is een gevoelig onderwerp, denk ik, dat zorgen voor elkaar, die verantwoordelijkheid die je hebt ten opzichte van elkaar. Dat is allemaal wat individualistischer geworden en ik wil best helpen als ik tijd heb. Maar misschien is het wel niet zo bedoeld. En we willen wel, maar ja, er is altijd een maar en een maar en een maar. Wat helpt in zo'n geval om die ander ook te helpen, maar ook om die ander te willen helpen, hè? Want dat heeft ook iets ermee te maken van, wil ik de ander wel helpen, of wil ik wel geholpen worden? Maar in dit geval van, wil ik die ander helpen, is beseffen wat genade jou heeft gebracht. Wij zijn volgend jaar 35 jaar getrouwd en zo lang ongeveer ben ik christen. Ze zeggen altijd, er is een moment dat je christen wordt. Nou, dat hebben mij wel heel erg lang geduurd. Ik geloof 2 jaar of zo. Voordat ik het durfde te zeggen. Rare jongens. Maar als je kijkt van waar ik vandaan gekomen ben in die 35 jaar. Hoeveel genade er niet voor mij is geweest. Hoe vaak ik niet gedacht heb dat God elke keer toch weer opnieuw, dat hij dat aandurft. Met mij. Dat is ongelooflijk. Dat is, dan snap je, als je zelf snapt wat genade is, dan wil je die genade ook wel geven aan de ander. Als je zelf weet wat verzoeking is in je eigen leven. Denk even na over wanneer je verzocht wordt. En dat kan van alles zijn, hoeft de voorbeelden niet te verzinnen, die kennen we allemaal. Als je dat kent, ach, dan krijg je ook wat compassie met de ander. Nog verder, als je verzocht wordt en je gaat erin mee en je weet dat je gewoon toegeeft in je eigen leven. Herken je dat? Dat het gebeurt dat je gewoon weet van, dit moet ik niet doen. En dat je een uur later denkt, ik heb het gedaan. En dat je gewoon van tevoren dacht, ik moet het niet doen, want dat wil God niet. Dat staat niet in de Bijbel en je doet het toch. Ben ik de enige? Zo zit het leven toch in elkaar. We zijn echt hardnekkig en helemaal soms niet goed bezig. Nou, dat is met andere mensen ook zo. En als je het van jezelf weet, ach, dan heb je toch ook wat genade met die ander, eigenlijk. Of als je van jezelf weet, ik heb geldingsdrang. Nog zo'n voorbeeld. Ze zullen me toch wel zien staan. Of als je, vul maar in, weet je wel. Als je dat van jezelf weet en je herkent en je ziet het bij de ander. Dan heb je toch wat meer genade met die ander. En dan heb je wat meer geduld met de ander. Geduld is een schone zaak. Geduld overwint jaloezie. Wie zijn geest beheerst is beter dan wie je stad inneemt. Als we jaloers zijn, dan misgunnen we feitelijk die ander iets. Misgunnen. Je gunt het de ander niet. Je bent er jaloers op. Je gunt het jezelf. In het christelijke leven zou het wat verder mogen gaan. Ja toch. Want we misgunnen de ander niet iets. We gunnen de ander wat. Van harte zelfs. Echt van harte. Er is geen eigen belang. Hebben we ook in 17 juli gezien, weet je wel. Er is geen eigen belang, maar er is het belang van de ander. Paulus in de Filippenzenbrief. De ander acht ik hoger dan mijzelf. En als dat even niet zo is, dan moet men weer eens kijken waar je zelf vandaan komt. Dan helpt dat weer. Dus de ander uitnemen erachter. Nee, ja, we zijn blij. We zijn heel blij wanneer het met de ander goed gaat. En weet u, wij kunnen ons steentje daaraan bijdragen. Dat is wat Kain had moeten doen tussen vers 7 en 8. Dat bedenken. Ik heb me ook afgevraagd, staat ook niet in de Bijbel, zou Abel het geweten hebben? Zou die geweten hebben dat het offer van zijn broer niet aanvaard werd en dat van hem wel? En als hij dat nou geweten zou hebben of had, wat had hij dan kunnen doen? En in die positie plaatsen we onszelf wel eens. Hey, weet je, ik doe het goed en jij niet. Wat ga ik dan doen? Niks? Niets? Of iets? Dat zijn belangrijke vragen, denk ik. Want we zijn geroepen om elkaar vooruit te helpen. Alles dan, wat u wilt dat de mensen u doen. Dus dat is niet wat gij wilt, dat je niet wilt dat u geschiet. Nee, dat is wat je wel bij jezelf gedaan wilt hebben. Dat moet je ook bij de ander doen. Wij hebben daar een mooie spreuk van gemaakt, precies omgekeerd. Wat je wilt dat de mensen u doen, dat. En dan wordt het proactief. Dan wordt het stap naar voren doen. Oké. Mensen, de zonde van de eerste mens, die bracht de tweede mens ertoe, schreef ooit iemand op om de derde mens te vermoorden. En toen was de ellende daar. En weet u, het is zeker niet, ja, maar dat was allemaal na de zondeval, hoor ik al wel weer iemand zeggen. Het is allemaal na de zondeval. Nou, in een omgeving waar in een perfecte omgeving, die echt goed is, de hemel is pas echt goed, ook daar worden verkeerde keuzes gemaakt. Ook daar kan gekozen worden. Lucifer koos in de hemel. In een perfecte omgeving gaat niet alles perfect. De eerste mens die zondigde en de tweede sloeg de derde dood. De oudste zoon brengt de jongste zoon om. En om dezelfde reden als waarom ze eeuwen later ook Jezus doodde. Jaloezie. Het gaf tot de jaloezie was feitelijk de aanzet tot de eerste moord, maar het was ook de aanzet tot de ergste moord. Verschrikkelijk was dat. Wat staat er tegenover? Tegenover jaloezie, tegenover afgunst, gunnen. We hebben het al gezegd. En vertrouwen. Openheid. Dat is ook zowat. Gewoon, weet je, zeggen wat je vindt en wat je denkt. Want wat heb je nou feitelijk te verliezen? Openheid. Tolerantie. Vrijgevigheid. Elkaar verder helpen op de weg. Ik zat wel eens te denken van, als er in de Bijbel staat dat gij geheel anders zijt, dan is het makkelijk als je hiervoor staat, gij geheel anders, maar ik behoor ook anders te zijn. Als wij anders moeten zijn, waar uitzicht dat dan in? Nou, misschien wel daarin. In dat stapje verder gaan met elkaar. En het elkaar de goede kant op helpen. Eigenlijk, mensen, mogen we meer en meer en meer leren om elkaar te eren. Hey, die ruimt. Om wie die is, om wat hij doet en gewoon omdat hij er blij mee bent. En weet u, aan onszelf is ook zoveel gegund. Zullen we bidden? Dank u Heer dat u ons zoveel gunt. Dank u dat u ons het leven gunt. Dank u dat u uw leven heeft gegeven, omdat u ons het leven gunt. Dank u dat u uzelf hebt laten offeren tot een offer geworden bent voor ons. Dank u Heer dat we daarmee ook een sleutel in handen hebben om de ander te eren. Om de ander te helpen, om genade te hebben, om genadig te zijn. Vader, help ons allereerst om gewoon in het persoonlijke leven controle te hebben over dat persoonlijke leven. Om met u in het reine te zijn. Om met u altijd een open relatie te hebben. Eerst verticaal en dan kunnen we die ander ook en elkaar ook lief hebben. Help ons, Heer. Vul ons met uw Heilige Geest. Heer, leer ons daarin. Leer ons daarin. Heer, en we willen ons hart daarin ook openen, Vader. Als we hier nog lessen hebben te leren. Als ons pijn is gedaan. Als we pijn hebben gedaan. Openheid werkt herstellend en genezend. En ik vind het zo mooi dat er altijd een weg terug is. Dat er altijd een weg is van herstel, want dat is ook genade. Dank u, lieve Vader in de hemel, dat u oneindig in geduld bent. Dat wil niet zeggen dat u alles goed vindt, maar dat is zeker niet zo. Maar u bent wel de wachtende Vader. Heer, we willen alles, ja, die dingen die in ons opkomen, aan u geven, nu. U kent ons hart al, maar u wilt ook soms dat we het zeggen. Ah, dat hoeft niet hardop nu, maar wel fijn als we het kunnen zeggen. Dan is het maar gezegd. De Bijbel zegt, wat in het licht is, dat is in het licht. En dat kan weg en opgeruimd worden. Dank u, Vader, voor de kracht van uw bloed. We hebben het vorige keer gezien hoe enorm genezend dat werkt. Ook in ons leven blijvend, altijd weer opnieuw. En we willen dat nooit uit het oog verliezen. We willen u niet uit het oog verliezen. En als we worstelen met dingen, zo nog moeilijke en ingewikkelde vraagstukken zijn, kom ons tegemoet, Heer. Maar help ons om nooit ons vertrouwen in u te verliezen. Maar altijd ons vertrouwen in u te stellen. Amen.